Vanmorgen willen we met elkaar hebben over de genade van God. Misschien denken sommigen van jullie wel, daar weet ik alles al van. Maar als u er werkelijk alles van weet, dan zegt hij, ik kan er nooit genoeg over horen. Dus dat zit dan weer mee. We gaan met elkaar eerst lezen uit het boek, het Evangelie van Johannes. Het Evangelie van Johannes. En dan wel het allereerste hoofdstuk. En dat kennen velen van ons misschien wel voor gedeelte uit het hoofd. Johannes 1. En dan vanaf vers 10 tot en met vers 18. En het kernvers waar het vanmorgen om gaat is vers 17. Hij was in de wereld, dat is de Heer Jezus, en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord, dat is weer de Heer Jezus, is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het. Van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard, of die heeft hem doen kennen. Nog één keer dat vers 17, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Daar gaat het over twee hele belangrijke mensen. Over Mozes, en over Jezus. En zij allebei waren middelaar. En nou is dat woord middelaar lastig. Want eigenlijk weten we niet meer wat het is. Want het komt in ons gewone taalgebruik bijna niet voor. Het komt eigenlijk alleen voor in de Bijbel. Wat we wel kennen is het woord, maar dat is maar een hele zwakke afbeelding daarvan, is het woord mediator. Wanneer het een beetje misgaat in een huwelijk, dan kun je een mediator inschakelen. Die probeert die partijen die uit elkaar gegroeid zijn weer bij elkaar te brengen. Dat noemen ze dan een mediator. Maar wat doet die? Die geeft een beetje aan die toe en die geeft een beetje aan die toe en zo probeert hij een beetje te lijmen. Maar dat is een middelaar dus helemaal niet. Een middelaar moet twee partijen bij elkaar brengen. De ene partij is God en de andere partij is de mens, die onmogelijk bij elkaar te brengen zijn. Ga er maar aan staan. Ze moeten iets doen wat niet kan. En hoe kan het dan toch? Daarvoor moet je voor God zijn. Want God is gespecialiseerd in het onmogelijke. En ik hoop u daar vanmorgen iets van te laten zien. Want daar kan je ontzettend enthousiast van worden. Voor die God. Want God had net zo goed kunnen zeggen, die hele mensheid die heeft zich van mij afgekeerd, ze zoeken het maar uit, ik trek mijn handen ervan terug. Heeft hij niet gedaan. Snapt u het? Ik snap het niet hoor. Als mensen trekken wij dan onze handen ervan terug. Ik begeleid wel eens mensen die heel veel problemen hebben. Enorme problemen. Ik weet niet of u weet wat schizofrenie is, maar dat is een afschuwelijke ziekte. En als je zo iemand begeleidt en zo iemand leert om met Jezus te wandelen, dan gebeuren er dingen die geen psychiater van mogelijk had gehouden. Dat vind ik ontzettend boeiend. Eén keer zei een psychiater, meneer, u hebt nu iemand gevonden die u veel beter helpt dan ik het ooit kan. We zullen maar afscheid nemen. Daar hou ik van. Dat vind ik fijn. Als ze echt gevonden hebben, de helper die groot van kracht is. Die het onmogelijke mogelijk maakt. Maar weet u wat de psychiatrie en de psychologie doen? Ze zijn op een gegeven moment uitgepraat. En weet je wat er dan nog alleen overblijft? Verdovende middelen. Dat is afschuwelijk. Want dan worden die mensen zompies. Alles wat in hun is aan denken, voelen en willen, wordt verdoofd. Dan zijn ze tenminste te hanteren. Is dat een oplossing? Dan trekt de wetenschapper zijn handen ervan af. En weet je wat ik nou zo geweldig vind? Dat doet God niet. Ik woon in een dorp waar een hele grote GGZ-instelling heeft. Dus werk zat. En elke keer zijn mensen op zoek naar de waarheid. En wat lezen we hier? De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En het is zo jammer, hè? De psychiatrie vertelt je dat niet. Maar wij als christen mogen dat die mensen vertellen. En dan is er hoop. Nieuwe hoop. Heerlijk. Nu gaan we even nog weer naar die middelaar. Hè? Ik wil zo graag met u even lezen dat ik hier iets zeg wat ook in de Bijbel staat. Galaten 3 vers 19. Galaten 3 vers 19 tot en met 22. Drie versjes. Waartoe dient dan de wet? We hebben hem eens gelezen, door Mozes is de wet gekomen. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht, en dat staat gelukkig in mijn Bijbel met een hoofdletter, nageslacht enkelvoud, dat is Jezus Christus, totdat Jezus Christus zou komen. Gekomen zijn, aan wie het beloofd was. En ze is door engelen in de hand van een middelaar beschikt. En die middelaar, dat was naar Mozes. Die kreeg die wet vanuit de hand van engelen. Dat is nog een cadeau uit de hemel, hè? Als u de wet leest, dan denkt u misschien, hè? Al die geboden. Is dat liefde van God? Ja. En wie dat begrijpt, kent de vreugde van de wet. Hebben ze wel eens gezien dansen? Om de vreugde van de wet? Want geen enkel volk wist hoe ze God moesten dienen. Dus kwamen ze terecht bij de afgoden. En het volk van Israël was uit het land van de afgoden weggehaald om in de woestijn, waar niks groeit, waar geen water is, waar je schoenen zouden kunnen verslijten en je jas zou kunnen verslijten, om daar te leren in afhankelijkheid van God te leven. En wat deed God? Hij was erbij met de wolk en de vuurkolom. Hij zorgde dat ze eten hadden, mannen uit de hemel. Ze hadden drinken uit de rots. Hun schoenen versleten niet, hun mantels versleten ook niet. En wat moesten ze daarbij leren? Dat God voor hen zorgde. We hebben net dat mooie liedje, dat kinderliedje gezongen. Kinderliedje? Ik vind het een heerlijk lied. Ik omarm dat lied. Want hij is bij ons. En weten we dat we dan zo ontzettend gauw vergeten zijn? Net als het volk van Israël was het elke keer weer vergeten. Dat God al die wonderen had gedaan in Egypte. Dat hij het water had gespleten. Dat hij het gezorgd had voor drinken, voor eten. En dan toch nog weer. Heb je ons hier in de woestijn gebracht om hier te sterven? Kunnen jullie dat begrijpen? Maar lieve mensen, u en ik zijn geen haar beter. Helaas. We zijn het ook zo gauw vergeten. Velen van u gaan op vakantie. Misschien zijn er een heleboel op vakantie. En in de vakantie? Denkt u er dan aan dat hij bij u is? Denkt u eraan dat hij u gebruiken wil in dat buitenland? Denkt u eraan dat u misschien gebruikt wil worden voor broeders en zusters die daar heel eenzaam zijn? Ik was eens een keer in het buitenland, ergens in het Frankrijk. Toen zei hij, Heer, wilt u me alsjeblieft bekendmaken waar uw kinderen hier zijn? Want ik had overal gevraagd, niks. En toen kreeg ik een foldertje in de hand van een stadje en daar stond, kleine lettertjes, al die kerken onder elkaar. Evangelische kerk stond erbij. In een boekwinkeltje. Daar moet ik heen. Dus ik kom bij dat boekwinkeltje op zondagmorgen, niks, helemaal niemand. Na verloop van tijd, ja, er komt iemand. Die had een sleutel. Het boekwinkeltje ging open. Ik zeg, ik kom voor l'église évangélique. Dan komt u mee, meneer. En door een gangetje en kwam in een klein zaaltje. En daar druppelde zo'n beetje mensen binnen. En toen het 10 uur was, zaten we met ongeveer 20 mensen. En toen kwam er een voorganger en die ging het evangelie uitleggen en vertellen. En mijn Frans is nou niet zo heel geweldig, maar hij sprak heel rustig Frans. Dus ik kon hem woord voor woord volgen. Heerlijk. En we hebben de lof van de Heer gezongen. Met dat hele kleine groepje mensen. En toen zegt hij op die morgen, die man. Hij zegt, in Frankrijk, dan verhuizen wij als predikanten van de ene plek naar de andere. Dan houden we dus vakantie bij een andere gemeente. Want dat kost dan niks. En we hebben weer wat nieuws te preken. En hij zegt, en toen kwam ik hier en toen heb ik de Heer op de knieën gevraagd, Heer, stuur je iemand naar me toe die tot geloof komt. Hij zegt, een maandag ging de telefoon en er was iemand die zei, kan ik de predikant spreken? Hij zei, ja, die is nu op vakantie, maar ik ben hier, u kunt mij spreken. En hij kwam en zei, een maandag gekomen en dinsdag weer gekomen en woensdag kwam hij tot geloof. En daar zit hij nu en dan moeten jullie allemaal bidden voor zijn vrouw. Ik dacht, heerlijke man, geweldig. Ik heb later geweldig contact met die man gehad. Want dat is nou echt iemand naar mijn hart. Wat kun je dan een belevenis in de vakantie hebben? Dan wordt je vreugde zo ontzettend verkwikt. Hè? Dus volgende zondag moest ik een beetje verder rijden. Maar ik ging weer daar naartoe natuurlijk. Hè. Kun je begrijpen? En die mensen waren dan zo blij dat je daar kwam en met hen het geloof deelde. Ze zijn eenzaam. In een groot land. Met heel weinig medegelovigen. Daar heb je elkaar heel hard nodig. Dus u hebt in vakantie altijd een mogelijkheid. En dat is maar één verhaaltje. Ik heb er heel wat meegemaakt. En elke keer als je je beschikbaar stelt, dan is God zo goed om je de weg te wijzen. Kent u dat? Dat God u de weg wijst? Heerlijk vind ik dat. Nou, deze Mozes, die was dus een middelaar. En hij was een middelaar op een hele bijzondere manier. Want God wilde eigenlijk met dat volk rechtstreeks contact. Weet u dat? Hij wilde rechtstreeks tot hen spreken. Mag ik eens even vragen, hebt u de stem van God wel eens gehoord? Nooit gehoord? Dat vraag ik niet, of je de stem van God hebt gehoord. De stem van de Heer Jezus. Hij woont toch in je? Daar kan je toch mee praten? En weet je wat vooral belangrijk is? Dat je biddend luistert naar wat hij zegt. Want het gaat helemaal niet om wat ik graag wil, maar het gaat om wat hij graag wil. Dat moet ik te weten zien te komen. Maar daar kom ik straks op terug. Maar nu eventjes bij Mozes. Hè? En Mozes ging die berg op. Hebt u er ooit over nagedacht dat als één van die Israëlieten die berg aanraakte, dan ging hij dood? Want een zondig mens en een heilige God, dat kan gewoon niet. Dat is dat onmogelijke wat een middelaar moet doen. Die moet die twee bij elkaar brengen. Dat kan hij helemaal niet. Want hij loopt het risico dat diegene die hem dan ontmoet, sterft. Maar dan mag ik even een vraagje aan u stellen. Hebt u wel eens over nagedacht waarom Mozes dan wel naar boven komt? Helemaal niet bang hoor. En hij ging dan nog praten met God ook. En hij had geen eten nodig, 40 dagen lang niet, ten drinken ook niet. Want God was zijn eten en zijn drinken. En hij hoorde maar de woorden van God. Hoe kan dat? Ja, daar moet u wel antwoord op geven, want dan snapt u er niks van, hè. Die broeder heeft gezegd, u moet het grote plaatje zien. Daar ga ik iets van laten zien, hè, van dat grote plaatje. Want het is een geweldig plaatje. Want Mozes was aanvankelijk iemand die dacht dat het volk Israël zelf al kon redden. Spierballenman, hè. Pats, zo die Egyptenaar dood. Maar als farao dat gaat horen, dan ben je leven niet meer zeker. Mozes neemt de benen. En dan wordt hij naar de woestijn gebracht. Waarom brengt God zijn mensen altijd weer naar de woestijn? Wat denkt u? Bent u ook in de woestijn? Weet u dat we allemaal in de woestijn zijn? We zijn op reis naar het beloofde land, maar we zitten nog in de woestijn. Uw schoenen verslijten nog. U moet ze nu naar de winkel voor een nieuwe jurk. Mijn vrouw en ik worden een dagje ouder. En laatst zei mijn vrouw, er is een stuk van mijn tand afgebroken. Kan gebeuren, nietwaar? En ik heb van binnen een aantal pijpen erbij gekregen. Nou functioneert het weer. Hè? APK gehad. En dan denk je, heer, ik ben mijn kracht kwijt. Zegt die dokter, kan wel een half jaar duren. Maar na een half jaar was het nog niet terug. En toen kreeg ik de boodschap, u hebt waarschijnlijk kanker. Ze denken dat ze alle weten, hè. Dus onderzoek. Zeer pijnlijk onderzoek. Eindresultaat, u hebt helemaal geen kanker. Aha. En datgene waardoor we zo bang waren, dat is alleen maar een ontsteking, gaat vanzelf over, hoeft er geen medicijnen voor te hebben. Dank u wel, Heer. En nu mag ik er weer zijn. Krachten zijn allemaal teruggekomen. Wonderbaarlijk. En dan denk je, Heer, wat dan ben ik dankbaar. En dan denk je dat het allemaal goed gaat. En dan op een morgen lig je bewusteloos in de badkamer. Ambulance erbij, afgevoerd in het ziekenhuis. Scan van je rug, streng van je nek. Meneer, we hebben een goede boodschap voor u. Er is niks gebroken. Maar u bent geweldig gekneusd. U moet enorme pijnstillers hebben. Dan stoppen we in uw rolstoel en dan mag u met die vrouw mee naar huis. Nou, dat is toch fijn. Kom je thuis, hè? Moet ze mevrouw naar de apotheek een heleboel van die pijnstillers halen. Komt ze terug, volgende dag, zegt, hou die pijnstillers maar. De Heer heeft me alles afgenomen. Geen enkele pijn meer. Ik ben meteen weer gaan spitten in mijn groentetuintje. Maar kijk, als de Heer iets doet, dan doet hij het niet half, hè. Maar je beproeft je wel even. Van jongen, je blijft van mij afhankelijk, hè. zolang dat woestijnleven is, maar ik ben erbij, denk erom. En dat is de genade van God. We hebben net gelezen, de wet kwam door Mozes en de genade en de waarheid kwamen door Jezus. En moet u goed opletten, daar staat de genade. Was er in het Oude Testament genade? Nou en of. Maar niet de genade. En u en ik hebben de genade nodig. En die kwam door Jezus Christus. En dan hebben we het over twee middelaren. Dan ga ik over die andere even iets lezen. Heel klein stukje maar. Timotheus. De Timotheusbrief. Eerste Timotheusbrief. Tweede hoofdstuk. Versen 3 tot en met 6. Daar gaat het over de Heer Jezus. Want dat is goed en welgevallig. En in de ogen van God onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. En in wie was die waarheid ook weer? In Jezus Christus. Want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Prediker, je zat ernaast. Je hebt het over twee middelaars gehad. En God zegt er is maar één. Hoe zit dat dan? Hoe kan het nou? Twee middelaars, net van gelezen. Dat is zo is, het staat er. Maar één kon werkelijk de genade brengen. Gods genade heeft namelijk een doel. Wat is eigenlijk genade? Ik lees u gewoon het woordenboek even voor. De bovennatuurlijke hulp die God de mens ter wille van Christus verleent om zijn eeuwige bestemming te bereiken. En die eeuwige bestemming is Gods oneindige genade. Hebt u die genade ontvangen? Mozes kwam dus met die wet. En God wilde dat al die Israëlieten priesters van hem zouden worden, opdat de volken zouden leren wat Gods wil en Gods wet was. En toen kwam Jezus. En wat deed Jezus? Die hield de wet. Schafte die de wet af. Weet je wat hij zei? Geen titel of jota zal er van dan vervallen laten. Niks van die wet wordt vervallen verklaard. Dat is weer zo'n probleem. Want in de Bijbel staat ook iets dat lijkt net op het tegendeel. En heel veel christenen zeggen, wij hoeven die wet niet meer te houden. Want Jezus heeft de wet vervuld en dus zijn we van die wet verlost. Maar dat is niet het evangelie hoor. Dat klopt niet. Hebt u wel eens gelezen hoe de Heer Jezus de wet interpreteert? En nu heb ik het over de morele wet. Niet over de ceremoniële wet, maar over de morele wet. God liefhebben boven alles, de naaste als jezelf en hoe hij dat interpreteert. Ja, mannen, als jullie een vrouw aankijken die niet van jou is, dan pleeg je al overspel. In de wet stond dat als je overspel pleegde, dat je de wet overtreden had. Jezus scherpt het aan. Je blik is al genoeg om de wet te overtreden. Dus in plaats van dat hij die wet uitschakelt, maakt hij hem nog veel, veel preciezer. In de wet stond dat je je vijand moest haten. De Heer Jezus zegt, nee, het gaat om liefhebben van de vijand. Kunnen we dat? Kunt u uw vijand liefhebben? Wees alsjeblieft eerlijk, je kunt het niet. Je kunt het echt niet. Jij niet, ik niet. Maar weet je wie het wel kan? Jezus. Even terug naar Mozes. Mozes mocht dus die berg op. Weet u waarom? Omdat God 40 jaar lang met Mozes bezig was. En weet u waar hij hem toe gebracht had? Ten slotte, bij die brandende braamstruik, bracht hij hem zo ver dat hij de schoenen van zijn voeten deed en neerknielde voor God en boog en zei: God, doet u in mij wat ik absoluut niet kan. Dan kan God met hem iemand aan de gang, hè? Dus die stuurt hem op pad. Ach nee, God, stuurt u alstublieft maar een ander. Heb je dat ook wel eens? Want God geeft altijd van die moeilijke opdrachten, hè, die je absoluut niet kunt uitvoeren. Dat is mij al zo vaak overkomen. Zijn opdrachten zijn zo moeilijk. Onmogelijk! Kan niet hebben behoren komen. Ik heb de gaven niet. En hij zegt: God, ik bestuur die tong van jou. Jij doet het, maar ik doe het door jou heen. En toen Mozes dat aanvaarde, toen deed God dat bijzondere, dat hij dat volk ging verlossen, doordat Mozes en Aaron voor de farao verschenen met de woorden van God. Dat was risicovol, hoor. Kon zo je leven kosten. Er werd ook mee gedreigd. Als je nou nog één keer weer terugkomt, maak je een kopje kleiner. Ik heb er schoon genoeg van. Maar God streed. En niet Mozes ging dood, maar farao. Begrijpt u? Want als God voor jou is, wie kan dan winnen? Wie kan dan tegen je zijn? Niemand. Dan is elke vijand bij voorbaat verslagen. Gelooft u dat? Werkt dat in uw leven? En als God tegen je is, berg je dan maar. Want er is niemand die je kan redden uit de handen van God. Niet altijd leuk, zo'n zwart-wit prediker, hè? Helemaal geen grijs, geen mogelijkheid om er tussendoor te schipperen. Maar dat wilde de volk van Israël graag wel. Want die stem van God, die was niet te verdragen. Toen zeiden ze: Mozes, praat jij met God en vertel het ons dan, want dit kunnen we niet aan. En we zullen alles doen wat God zegt. Weet u wat dat was? Een onmogelijke belofte. Daar zijn we mensen goed in, hè? Iets beloven en vervolgens niet doen. Of hebt u daar geen last van? Misschien hebt u ook wel hele goede voornemens gehad. In het voorjaar of zo. Bij de jaarwisseling. Dan zeggen we: ja, nu zal ik toch echt trouw mijn stille tijd houden. Wat komt er dan van terecht? En dus dat volk van Israël zei: die wetten van God zullen wij houden. En God ging erop in. Hij sloot een verbond met ze. Hij van zijn kant zou trouw zijn aan het volk van Israël, als zij ook weer trouw waren aan wat hij zei. Dat was een huwelijksverbond. En een huwelijksverbond sluit je voor het leven, nietwaar? Alle die hier getrouwd zijn, die hebben een huwelijksverbond gesloten voor het leven. In goede en in kwade dagen altijd trouw. En zo sloot God dat verbond met Israël. Maar die trouw van Israël, daar was niet zo best mee gesteld. Een van de eerste geboden van God was geen gesneden beeld maken. Het eerste wat ze deden, een gouden kalf. Nota bene door Aaron afgedwongen uit het goud dat ze meebrachten. En toen was God ontzettend boos. En terecht ook. En Mozes kwam van de berg. En Mozes was aan de kant van God. En Mozes werd ook verschrikkelijk kwaad. En hij zei, ieder die voor God kiest aan mijn kant. En je zwaard bij je hebben. En nu ga je het kamp door. En al die afgodendienaars die je tegenkomt, dat is je eigen familie, je eigen broer. Tsk, weg. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Dat is God. Daar valt niet mee met spotten. En toen moest dat volk verder. En elke keer opnieuw vervielen ze dezelfde fout. En er zijn heel veel christenen die ook zo leven. Die zeggen altijd, we zijn nou eenmaal zondaars en we blijven zondaars. Is dat de bedoeling van God? Natuurlijk, je mag je zonde belijden. En natuurlijk vergeeft God. En natuurlijk krijg je in de schone lei. En natuurlijk moet je niet achterom kijken. Maar wat is nou meer tot eer van God? Overwinning of nederlaag? Je mag het zeggen. En het werd bij het volk van Israël nederlaag op nederlaag. En weet wat het gevolg was? Dat ze zelfs Kanaan niet binnenkwamen. Daar waren ze nou voor op reis gegaan. En die reis had heel kort kunnen duren. En het werd 40 jaar lang. 40 jaar lang. Hoe lang is God met u op reis? Totdat we hem vertrouwen. Volkomen vertrouwen. Er waren er twee van het hele volk die Kanaan in mochten, omdat ze God door dik en dun vertrouwden. Ze hadden het land verkend en die anderen hadden gezegd, die reuzen. Was Farao geen reus? Waren ze in strijd? Waren ze niet in de zee verdronken? Maar ze waren het allemaal weer kwijt. We zijn het zo gauw kwijt. Maar Caleb zei, die reuzen, geef ze mij maar. En dan maakten ze allemaal een kopje kleiner. In de kracht van God. Niet in de kracht van Caleb, maar in de kracht van God. Hebt u wel eens gelezen op welke leeftijd Caleb de kracht had van die jonge man? Waarom? Waarom kreeg hij dat? Omdat hij God vertrouwde. Zelfs Mozes kon het land niet binnen. Waarom niet? Omdat hij één keer, hoort u goed, één keer, God niet de eer gegeven had. Wij zullen water uit de rots doven. En hij sprak niet tot de rots, hij sloeg die rots. En die rots was al geslagen. Jezus was al geslagen. En één keer is genoeg. En toen moest het water uit de rots komen. God zou het geven. Maar hij trok het naar zichzelf toe. Toen zei God, ik ben niet geschikt om het land in te gaan. Zie hoe nauw het luistert. Het luistert extra nauw bij dienstknechten van God. Word niet te gauw prediker, want je wordt er extra streng om veroordeeld. Reken maar. Want een prediker moet verantwoording afleggen tegenover God, dat hij niet zijn woorden gebracht heeft, maar Gods woorden. En daar ben ik me heel diep van bewust. En daarom moet ik de boodschap krijgen op de knieën. Anders heb ik niets. Aan een mensenwoord hebt u niets. En dan zie je dat Mozes niet de werkelijke middelaar kon zijn. Wat moet een middelaar nog meer worden? Moet u goed horen. Een middelaar moet namelijk alleen maar doen wat God wil. En wat wil God? Dat die middelaar zijn eigen leven inzet. Hij moet zo eenswillend zijn met God dat hij zijn eigen leven inzet. Deed Mozes dat? Ja. Want toen God dat hele volk wilde vernietigen, en zei, ik bouw uit jou een nieuw volk, toen zei Mozes, alsjeblieft niet, Heere God, om uw naam niet. Want ze zullen allemaal tegen hem zeggen, die God was niet bij macht om ze het beloofde land binnen te brengen. Mozes pleitte. Haal mij dan maar uit uw boek. Dat betekent voor eeuwig verloren. Mozes zette zijn leven op het spel. En God zei, nee, zo ver gaan we niet. Maar ik luister wel naar je. Ik zal dat volk niet ten helemaal vernietigen. Maar ik heb wel een appeltje met ze te schillen. En Mozes liet ze het water waarin het gouden kalf van Malen was opdrinken. Drink je, God! Het is mes scherp, het woord van God. Het laat aan jou geen splinter heel. En je moet op een bepaald moment ontdekken, precies wat Paulus ook ontdekte, in mij woont geen goed. Niet ook maar een beetje. Ik ben volkomen, absoluut onwaardig om God te ontmoeten. Als ik in mijn eigen kracht God ontmoet, dan ga ik er aan. De enige oplossing is dus uw dood. Ja, daar word je stil van, hè. Maar het kan niet met minder. En daarom moest die andere middelaar, Jezus, moest zijn leven geven. En waarom was dat leven van Jezus dan wel aanvaardbaar? Waardoor kon Jezus woorden te horen krijgen? Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Omdat hij volmaakt eenswillens was met God. En dat zijn wij van nature gewoon niet. Wij hebben onszelf het meest lief. We zijn soms heel vroom in onze liefde. Maar het gaat om onszelf. Wij willen het schouderklopje. En dat wilde Mozes op dat ene moment ook. En daarom was hij niet geschikt. En dan blijft er nog maar één middelaar over. Hè? Eén middelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus. En hij stierf voor jou en mij in de plaats. Hebt u wel eens over nagedacht dat zijn lichaam nooit ontbinding heeft gezien? Weet u waarom niet? Omdat hij geen zonde had gedaan. En hij stond op het graf en dat lichaam werd veranderd, maar het was wel hetzelfde lichaam. Weet waaraan we dat weten? Toen hij tegen Thomas zei, kom maar hier. Voel maar, hier. Ze zitten er allemaal nog hoor, die littekens. En hij at. Hij zei, ik ben geen geest. Ik ben een mens van vlees en bloed. Oh, en zo is hij naar de hemel gegaan, als eerste mens de hemel in. Er was nog nooit een mens in de hemel gekomen hoor. Want die hemel moest nog open, er moest nog achter het voorhangsel het bloed gebracht worden. En hij bracht zijn eigen bloed. En wat onze broeder zei, dat hij onze pleitbezorger is, hij pleit alleen maar op zijn eigen bloed. Een andere pleitgrond is er niet. En zijn bloed, dat redt mij en dat redt jou en dat reinigt ons van alle zonden. Dat bloed heiligt en reinigt ons. En dat is me toch even genade, zeg. En die genade heeft een doel. Want die genade is tot het verheerlijken van de naam van God. Die genade is om in onze gemeenschap te brengen met God de Vader. Die genade zal u blij en gelukkig maken. En die genade is om de heerlijkheid en de goedheid en de fantastische liefde van God te tonen. Die genade is een teken dat wij volkomen geaccepteerd zijn. En dezelfde woorden die voor Jezus tellen, dit is mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, in wie ik al mijn welbehagen heb, geldt dan u en mij. Goh. Dat enthousiasme raak ik nooit meer kwijt, hè? Elke morgen moet ik even de Heer bedanken voor die genade. Die geweldige genade die mij redt voor eeuwig en mijn kind van God maakt. Die genade die mij verlost heeft van mijn oude mens. Nou kom ik op een punt, daar zie je pas wat die de genade doet. Hij redt niet alleen voor toekomst, maar hij redt ook voor nu. Want als ik van die oude mens niet afkom, is het hopeloos. Voor mijn wandel. In mijn staat ben ik wel gered. Ik ben wel een kind van God. Ik ben wel een hemelburger. Maar in mijn wandel ben ik ineens helemaal niet anders dan de mensen in de wereld. Doe ik weer waar ik zelf zin in heb. Maar God zegt, als je sterft, heeft de zonde geen vat meer voor je. Heb je die positie ingenomen dat u gestorven bent? Graaf dan dat lijk niet op. Want het stinkt. Wandel in de kracht van Jezus. Luister naar zijn stem. Want het eerste wat de genade dan doet, is je leert hij jou zijn stem te verstaan. Praat u met God? Hoort u zijn stem? Ja, niet die bulderende stem vanaf die hoge berg, maar die zacht fluisterende stem, zoals bij Elia. Heel zacht fluisterende stem. Je moet erg goed horen met je innerlijk oor. En dan zegt hij, dit is de weg, wandel daarop. En als je dreigt de verkeerde weg in te slaan, zeg je, moet niet doen hoor. Niet de goede weg. Dat is de weg. En ik wil die stem iedere dag horen, lieve mensen. En ik hoop dat het bij u ook zo is. Dat verlangen om de stem van de Heer Jezus te horen. Te zeggen, Heer Jezus, dat is uw opdracht voor vandaag. Ik had van de week een hele bijzondere iets. Ik heb een sponsorkind in Ethiopië. Die is inmiddels 19 jaar geworden en woont op zichzelf. En op een gegeven moment kreeg ik contact met hem via dat ding in je zak. Je hebt die verschillende mogelijke WhatsApp en, nou ja, dit was dan MSN. En toen mailde ik een klein beetje met hem, hè, een beetje chatten, om zijn geestelijke temperatuur te meten. Om hem te helpen. En op een gegeven moment kreeg ik geen antwoord op al mijn vragen niet, alleen maar, ik heb geld nodig. Dan werd ik bang. Toen heb ik de Heere gebeden, Heere, red mijn kind. Toen heb ik me teruggebeeld, neem contact met die en op, dat is een werkelijk betrouwbaar christen, ga naar die toe. En toen kreeg ik een tijdje daarna een mailtje dat hij er naartoe gegaan was. En van die persoon kreeg ik ook een mailtje. En nou is hij terug bij Jezus. En hij heeft gezegd, papa, ik heb zo'n spijt. Ik heb de boel voorgelogen. Ik zat in de problemen. Ik zeg, met problemen moet jij bij Jezus zijn. En dat heeft hij gedaan. En nou is de lucht weer geklaard. En toen was ik zo dankbaar dat God zei, jij moet dat opengooien. Dat heb ik gedaan. Ik heb het opengegooid. En dan doet God van zijn kant wat ik niet kan. Over zo'n afstand. Wat een God, hè. Waar je ook bent, hij is er, hè. Ik denk, al die jaren gesponsord, voor hem gebeden, iedere dag voor hem gebeden. Heer, laat hem niet verloren gaan. En dat doet me wat, weet u? Dan zeg ik, Heer, Vader, dank u dat ik het mocht bidden door uw genade en dat u het verhoord hebt. Want u verhoort altijd wat wij bidden naar uw wil. Vertrouw je hem daarin? Bid je naar zijn wil? Hoe kan je bidden naar zijn wil? Alleen als je het gebed verkregen hebt door de geest van God in jouw innerlijk. En dan verhoort hij geen twijfel over. Jezus zei, Vader, ik dank u dat u me altijd verhoort. Want hij was altijd in de wil van God. En als we in de wil van God zijn, vraag wat je wil. Want als dat in overeenstemming is met Gods wil, gebeurt het absoluut. En die ervaring wil ik u allemaal gunnen. Want dat is die genade van God. En daar kan ik nog uren over praten, maar dat ga ik niet doen, want de tijd dringt zo. Maar wat ik nou zo vreselijk graag zou willen zeggen, die genade is er ook heel erg praktisch. Dus ik sla een heel stuk over, maar ik wil u even iets laten zien van de genade die zo praktisch is. En dan vraag ik even aan die jonge man of hij een plaatje wil laten zien. En schrik niet hoor, het is een thermometer die u daar te zien krijgt. Moet u even rustig naar kijken. Dat is namelijk de schaal van Engel. Nou, die man heette toevallig Engel. Dus dat is nou niet dat het direct uit de hemel was. Nee, het is gewoon meneer Engel. En die heeft die schaal. En daarmee wordt heel vaak gemeten hoe de stand, de geestelijke stand van een mens is. En dan begint dat helemaal min 8, afwijzing van het bovennatuurlijke. En dan gaat ze door. En dat is eigenlijk niet zo, nog niet zo belangrijk voor mij, voor vanmorgen, is het belangrijk daar waar de plus begint. Bij 0 is het persoonlijke levensovergave, wedergeboorte. Daar begint het. Want een geboorte, dat is een begin, hè. Bent u al opnieuw geboren? Weet u wat er opnieuw geboren nodig is? Een radicale bekering. En weet u wat een radicale bekering is? 180 om! Waarom zeg ik dat zo duidelijk? We zijn van nature allemaal gericht met het gezicht naar Satan. En als je bekeert, dan ga je met 180 graden om, gezicht naar God, terug naar Satan. Hebben we dat gedaan? Dat hoop ik. Weet u dat er heel veel mensen zijn die zich christenen noemen, die niet 180 graden draaien, maar een derde, de helft, of misschien 2/3, maar niet 180 graden. En weet u wat dan de ellende is? Dat je weer vastzit aan de dingetjes van de wereld. Want het Satan heeft nog een achterdeurtje. Heb u een achterdeur? Komt eens een keer een jonge vrouw naar me toe. Die wilde graag trouwen met een ander. Zegt ze tegen mij, ik wil graag met hem trouwen. Ik zeg, nou dan wil ik even wat aan je vragen. Aan hem had ik ook wat gevraagd. En hij had hele goede antwoorden gegeven. Maar ik vroeg haar, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Zegt ze ineens, ik laat me niet dopen hoor. Ik zeg, daar heb ik het helemaal niet over gehad. Ik heb alleen maar gevraagd, wat betekent de Heer Jezus voor je? Ik zeg, maar nu je toch zegt, vertel me even waarom je niet laat te dopen. Want doop betekent dat je beleidt dat je gestorven bent en dat je niet meer voor jezelf leeft, maar dat je voor Jezus leeft. En dat wist ze heel goed. Weet je wat ze zei? Ik heb nog een paar van die dingetjes van de wereld die ik niet wil loslaten. Zie, geen 180 graden, hè? Kent u dat? Ik ken ze bij bosjes. Helaas. Maar hier zitten ze natuurlijk niet. En wat gebeurde? Ik zei, lieve meid, dan praten we nu niet meer over dat huwelijk. Dat komt later wel. Maar ik wil met jou praten over de liefde van Christus. Toen heb ik haar verteld wat de liefde van Christus inhoudt. En toen begon ze verschrikkelijk te huilen. Ik zeg, droog nou maar je tranen en ga met je geliefde naar huis en denk erover na wat ik je te gezegd heb. Want is die liefde van Christus niet veel meer waard dan die paar dingetjes van de wereld? Ik wist niet wat voor dingetjes van de wereld, hoor. Ik zeg, maar deze nacht ligt deze jongen op de knieën. Gaat niet naar zijn bed, bid dat God het je openbaren zal. En de hele nacht heb ik gebeden voor het meisje, voor die jonge vrouw. En tegen de morgen kreeg ik telefoon. Ze zegt, ik heb de dingetjes van de wereld eraan gegeven. Al mijn sigaretten, ik wist niet eens wat sigaretten waren, sigaretten weg. En ik heb mijn Heer Jezus overgegeven. Ik zei, meid, wat heerlijk. Antwoord op de gebeden. En ze zegt, ik ben naar mijn vader toegegaan. En ik heb het allemaal verteld. En hij is de knieën voor Jezus geboden. Hij wil ook gedoopt worden. En ik ben naar mijn moeder gegaan. En ze heeft de knieën gebogen voor de Jezus. En toen hebben we het doopfeest gehouden. Daar hou ik van, hè, zulke dingen. Dat vind ik zo heerlijk, hè. Want dan wordt mijn Heer verheerlijkt. Want ik kan ze niet veranderen. Maar ik kan voor ze bidden. En God hoort naar de ware bidder. Gelooft u dat nog? Want bidden in de geest van God is puur gebruik maken van Gods oneindige genade. En dat moet u begrijpen. Die genade van God is ongelooflijk. Die wil maar geven, 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 geven. Maar daar houden wij onze hand op. Ik zeg heel vaak tegen God, hier is de bedelaar weer hoor. Want ik heb genadebrood nodig. Ik eet elke dag van genade. Ik moet dat man uit de hemel. Ik kan het niet zonder. En daarom, Jezus Christus. En dan ga ik nog een paar hele kleine dingetjes zeggen. En die haken er soms heel erg in. Weet u, we praten in de kerk bijna nooit over geld. Ga ik wel doen. Weet u dat Jezus meer woorden heeft besteed aan geld dan over bidden gepraat? Telt u de verzen maar. Waarom sprak Jezus zoveel over geld? En doen wij het niet? Dat klopt iets niet, hè? En dan zeggen we tegen elkaar, ja, ik denk dat ik wel veilig zit als ik 10% van mijn inkomen geef aan God. Want dat was de oud-testamentische regel. Klopt het? Maar we lezen het toch niet meer in het Oude Testament? En dan zie ik Jezus zitten. Hè? Daar het offerblok. Discipelen hier. Daar komt de meneer aan. Heeft een goudstuk tussen zijn vingers. En dan komt er een vrouwtje. Die heeft een stuiver. Die doet ze heel stilletjes in die bak. En weet je wat mijn Jezus dan zegt? Ze heeft meer gegeven dan ze allemaal. Want ze had niet meer. Ze heeft alles gegeven. Hebt u alles gegeven? Alles? Heer, het is de uw beschikking. Als u het wil hebben, zegt u het maar. Geld. Nog zo'n moeilijk onderwerp. Kleding. Moet ik me omdraaien? Kleding, doe je dat met Jezus? Gewoon over nadenken. Is het in zijn hand of bepaal je zelf wat jij mooi vindt of hoe je erbij wil lopen? En vandaag aan de dag staan we allemaal stom verbaasd dat die moslimjongens zo vrijpostig worden. Want in hun land is het zo dat als je niet voldoende bedekt bent, dan ben je een hoer. Dus dan zei je, ben je ter beschikking. En dan staan wij verbaasd dat ze zulke rare dingen doen. Als je leeft met Jezus, denk dan eens over je kleding na. Mannen, vrouwen, doe wat Jezus je laat zien. Laat alles in de handen van Jezus. Want er is genade om dat te doen wat Jezus jou laat zien. En ik bepaal het niet hoor. Eten. Doe het alles ter ere van God. Wat je eet, wat je drinkt. Doe het ter ere van God. Dat is de opdracht. En dat kan. Want Jezus kon het ook. Nog één klein grapje over geld, hè. Had Jezus eigenlijk geld? Je kan toch niet leven zonder geld in deze wereld? Nee, dat kon ook niet. Hij had het ook nodig. Maar hij had geen baantje. Verdiende niks. Brood moest op de plank. Hoe dan? Er waren allemaal vrouwen. Rijke vrouwen. Die nodigden hem hier uit en daar. En soms een paar korrels graan tussen je handen. En dan eens heb je geld voor de tempel nodig. Peter, ga even naar het oever. Er komt een vis aan, die zit in munten, betaal je even voor mij. Maakt de Heer Jezus zich druk over geld? Geen moment! Waarom doen wij dat dan wel? Het is genade om je nooit meer druk te maken over geld. Daar is genade voor nodig. En die genade is beschikbaar. En zo zijn er allerlei terreinen van het leven waar de genade van de Heer Jezus heel concreet in je leven werkt. Ik werd eens een keer ontslagen. Kan gebeuren, nietwaar? Ik had te veel over Jezus gepraat. Dat vonden de heren niet goed. En die zeiden, je moet maar weggaan. En weet je wat het wonderlijke is? Elke keer als je op een school over Jezus praatte, want ik was dan zo'n onderwijzer. Elke school kreeg moeilijkheden. Allemaal christelijke scholen, hoor. En als er dan de moeder tot geloof kwam, ja, maar dat kon toch niet? Dat was toch te gek voor woorden? En als er dan een collega tot geloof kwam, dat kon toch helemaal niet? En dan staat de baas voor je en zegt, en jij mag niet meer getuigen, niet naar de kinderen, niet naar de ouders en niet naar de collega's, dan moet je me hier beloven. Ik zeg, dat beloof ik niet. Want mijn heiland zegt precies het omgekeerde. En ik ben hier op een christelijke school. Punt uit. Knal de deur dicht. Geen van de collega's mocht meer aan woord met mij wisselen. 2 jaar lang volgehouden. Want dat is de wereld. Je bent voor Jezus of je bent tegen hem. Want dan zei die collega, ik mag je als collega heel graag, maar ik spuug op dat 2 evangelie van je. Dat is toch verschrikkelijk, hè? En toen ging zijn vader sterven, van een hele zware kerk. Zijn vader ging sterven. Hij zei, ik kan niet sterven. Hij zei, maar als hij het geloof van jou had, dan kan hij sterven. Ik zei, daar heb je helemaal gelijk aan. En hoe zit het met jou, kun jij sterven? Als een haas vluchtte die weg. Want mensen, het is echt ernst. Ik moet het de mensen zeggen. Het is ernst. Eenmaal moet je allemaal God ontmoeten. En eenmaal moet je allemaal je voor God verantwoorden. Of je nou christen bent of niet christen bent, je krijgt op een bepaald moment een confrontatie met God. En weet je wie de rechter is? Jezus. En als Jezus je pleitbezorger is, hoef je niks te vrezen. Maar als Jezus niet je pleitbezorger is, berg je dan maar. En daar moet je over nadenken. Als je een jong mens bent en je leven nog voor je hebt, kies vandaag voor Jezus. Want het is van levensbelang. Ja, zegt hij, maar het kost me te veel. Dat was dat meisje ook, hè. Zei, het kost me zoveel. Ik zeg, wat kost het dan? Is het dat waard? Ik zeg, wat je ervoor terugkrijgt, is 1000 maal beter. En nu kom ik er elke keer weer tegen. Gelukkig getrouwd. Met kindertjes. En dan vertelt ze zelf aan de kinderen van de Heer Jezus. Want ze is vol van hem. Kijk, dat. Dat wil je zo graag. Dat mensen vol worden van Jezus. En dat hoop ik ook zo voor jou. En als je vol wordt van Jezus, wil je niets doen wat hem mishaagt. Dan wil je alleen maar doen wat hem behaagt. En zeg, Heer Jezus, hier ben ik. Ga uw gang. En dan, lieve mensen, heb je een toekomst. Die zo fantastisch is. Daar ga ik nu niet over praten. Dat wordt te veel. Dat moet die broeder maar doen, want die weet er ook alles van. Hè? Of tenminste een heleboel. En dat is zo geweldig, hè. Alles verandert. Vergankelijkheid voorbij. En één aarde, waar de gerechtigheid van God is, zoals de wateren de zee bedekken. Dat weet je toch meemaken, hè? Moet je nu wel buigen voor hem. En zeggen, Heer, hier ben ik. Ga uw gang met mij. Dat is wat ik zo graag aan u mee wil geven. En daarop zeg ik, amen. Zullen we met elkaar de Heer gaan danken? Ja, Vader in de hemel, we zijn zo ontzettend blij, Heer, dat u die middelaar gegeven hebt, Heer Jezus Christus, die met zijn leven betaalde voor ons, voor mij. En Heer, als er nog hier iemand is die dat geweldige cadeau van genade niet heeft omarmd, Heer, dan bid ik u dat u hem of haar te sterk wordt. Dat die liefde van u zo doordringt in zijn hart, dat hij niet anders kan dan voor die liefde buigen. O Heere Jezus, u die alles gegeven hebt wat u geven kon. U hebt de hemel verlaten. U bent arm geworden voor ons. U hebt uw leven afgelegd in de dood. Alles hebt u gegeven. Opdat wij zouden verzoend worden met de Vader. En Vader, nu mogen we uw kinderen zijn. Geliefde kinderen. U ziet ons aan in de Heere Jezus. En de Heere Jezus is uw geliefde Zoon. En in hem zijn wij de geliefden. O, leer ons te blijven in hem, Heer. Want u zegt zelf in uw woord, wie in hem blijft, zondigt niet. O, Heer Jezus, en dat is toch de verheerlijking van uw naam. Dat is het overwinnaarsleven. Heer Jezus, maak ons ieder bewust waar we nog genade nodig hebben. Waar we nog iets los moeten laten. Waar we nog iets over moeten geven. Zodat u het volle recht, volle heerschappij in onze levens krijgt. Tot glorie en eer van uw naam. Heer Jezus, dank u voor uw woorden. Dank u voor uw geweldige liefde, waarmee u onze problemen volkomen oplost. Dank u, Heer Jezus. Dank u wel.